En het thema van de preek is: hou vast. En om te beginnen gaan we lezen uit Hebreeën hoofdstuk 6, vers 9 tot en met 20. Hebreeën hoofdstuk 6. Vanaf vers 9 tot en met vers 20. Maar wat u betreft, geliefden, ook al spreken wij zo, wij zijn overtuigd van iets beters, waaraan uw heil hangt. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst. Maar het is onze begeerte dat ieder uwer dezelfde ijver blijven betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij, omdat hij bij niemand hoger kon zweren, bij zichzelf, zeggende: voorzeker zal ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En zo, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen. Want mensen zweren bij wie hoger is, en de eed dient hun tot bekrachtiging als einde van alle tegenspraak. Daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden, opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij, die tot hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Haar hebben wij als een anker der ziel dat veilig en vast is en dat reikt tot binnen het voorhangsel, waarin Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden in eeuwigheid. Nou, best een pittige tekst, waarvan ik me kan voorstellen dat als je het 10 keer hebt gelezen, nog niet helemaal snapt wat er nu precies allemaal staat. Maar in één van zijn brieven, namelijk in 1 Korintiërs hoofdstuk 15, vers 19, schrijft Paulus dat wij niet zozeer voor dit huidige leven, maar vooral voor het nieuwe leven dat komen gaat, onze hoop op Jezus vestigen. Dus voor dit leven vertrouwen we al op Jezus, dat hij ons wil helpen, dat hij ons wil zegenen en leiden. Maar de belangrijkste hoop, de belangrijkste reden waarom wij Jezus volgen, is voor het leven dat komen gaat. En ik weet niet, en niemand weet het, behalve God, wie de brief aan de Hebreeën heeft geschreven. Misschien was het ook wel door Paulus, maar het is niet bekend. Maar dit stukje wat we hebben gelezen gaat over diezelfde hoop als waar Paulus het over had. En hier wordt ons ook op het hart gedrukt, we worden eraan herinnerd, dat God de goede dingen die wij doen niet vergeet. Wat wij voor God doen, onder andere door te dienen in de gemeente en door om te zien naar de medemens, is nooit te vergeefs. Daar staan beloften en beloningen van God tegenover. Sommige ontvangen we in dit leven nu, maar de meeste ontvangen we pas wanneer dat nieuwe leven aanbreekt. Nou, in dit leven maken we leuke dingen mee, fijne dingen. Soms heb je periodes waar alles lekker gaat, waar je echt kan genieten van het leven. Momenten waarop je echt kunt zeggen: ja, het leven is goed. Maar we weten ook allemaal dat er een andere kant is. We hebben allemaal te maken met vervelende, verdrietige, ellendige zaken. En het kan van alles en nog wat zijn. onrust, eenzaamheid, angst, spanningen en noem het allemaal maar op. Deze wereld, het leven is zowel goed als niet goed. Er is schoonheid, maar er is ook verval. Er zijn mooie dingen, maar er is ook gebrokenheid. En er zijn duidelijke sporen van ontwerp, maar we zien ook misvorming. Het leven heeft voor ons, wat ik zei, twee kanten. Het is goed, maar soms is het ook helemaal niet goed. En die negatieve zaken wegen echter heel erg zwaar mee. Die drukken zwaar hun stempel op ons leven, op hoe wij in het leven staan. En als wij het nieuws volgen, dus dat we niet alleen zien wat er in ons eigen leven speelt, maar ook om ons heen, in onze plaats, in het land waar we leven, zelfs in de wereld, wordt het er niet beter op. Want het lijkt wel of de moeilijkheden, de ellende, overal alleen maar toenemen. De ene ramp is nog niet voorbij of het volgende is alweer aan de gang. Het ene negatieve record na het andere wordt verbroken. En ook als je naar de mensen kijkt, zie je dat de meest waanzinnige ideeën opeens heel normaal beginnen te worden. Mensen komen op voor belangen wat je nooit had kunnen voorstellen. Dat je denkt, hoe moet dit goedkomen? Nou, dan is het goed om te weten dat dit niet alles is. Dit leven is niet waar het allemaal om draait, het hier en het nu. Wij kijken uit naar nieuw leven, eeuwig leven, in Gods koninkrijk op de nieuwe aarde. En daar zal het geweldig zijn, maar ook geweldig blijven. En dat is iets wat voor ons nu zo moeilijk is om voor te stellen. Want het enige wat wij tot nu toe hebben ervaren is een leven met twee kanten. Maar daar zal geen kwaad meer zijn. Daar zal geen ellende meer zijn en geen negatieve zaken. Er zal zelfs geen herinnering zijn aan die slechte dingen. En dat is de hoop van een volgeling van Jezus. En over die hoop wordt hier gezegd in Hebreeën 6 vers 19. Haar hebben wij als een anker der ziel. Dat veilig en vast is. En dat reikt tot binnen het voorhangsel. Wij hebben niet een ijdele hoop. Hopen tegen beter weten in. Of wishful thinking. Dat het meer een wens is dan dat het ergens op gebaseerd is. We hebben deze verwachting omdat dit is wat Jezus ons heeft beloofd. En dat maakt het een vaste en zekere hoop. En daarom wordt het ook vergeleken met een anker. Een anker wordt gebruikt in de scheepvaart. Het is een zwaar voorwerp wat aan een boot of een schip vastzit en wat overboord kan worden gegooid om het schip op zijn plaats te houden. Door de zwaarte en de vorm van het anker hecht het heel goed aan de bodem en zo blijft het schip op zijn plek. Een anker biedt dan ook stabiliteit, zekerheid en houvast. En wij hebben een krachtige hoop die ons staande houdt en die ons helpt om niet op te geven. Want onze hoop is het koninkrijk van God. We weten dat dat is waar we naar op weg zijn. Dat is de toekomst die voor ons ligt. En we weten dat het niet altijd makkelijk is om vol te houden, maar we weten dat het wel de moeite waard is. En wat we ook meemaken, we mogen weten, ik geef niet op. Ik hou vol, want dat doel wil ik bereiken. En dit anker der ziel, dat reikt zelfs tot bij God. Dat is wat dat stukje ons leert over dat het reikt tot binnen het voorhangsel. En dat is een hele krachtige verklaring. Maar dan moet je wel weten wat het voorhangsel is. en waar dat voor staat. Toen Israël door God werd verlost uit de slavernij in Egypte, trokken ze onder leiding van Mozes door de woestijn. En op een gegeven moment kreeg Mozes van God de opdracht om een heiligdom te maken, zodat ze daar hem konden eren, hem konden dienen. En dat heette de tabernakel. En de tabernakel was een bijzondere tent met daaromheen een stuk terrein, de voorhof. Maar het draaide vooral om wat er in die tent gebeurde. Die tent was verdeeld in twee ruimtes. Je had het heilige der heiligen. En dat was de plaats waar de ark van het verbond stond. Met daarin de 10 geboden. En die ark symboliseerde Gods tegenwoordigheid. Maar er was nog een ruimte daarvoor. En dat was het heilige. En daar waren de priesters actief. Je zou kunnen zeggen, de mensen die God willen dienen. Die God willen volgen. Maar zij konden niet dat heilige der heiligen binnengaan. Tussen die twee ruimtes hing een dik kleed, het voorhangsel. En dat voorhangsel dat liet zien dat er een scheiding was tussen ons mensen en God. Onze zondenschuld stond tussen hem en ons in. En dat werd gesymboliseerd door dat voorhangsel. Zelfs de mensen, de priesters die God wilden dienen, konden toch niet bij hem komen. Maar dankzij Jezus, dankzij zijn offer en genade, kunnen wij worden verlost van onze zondenschuld. En daardoor hebben wij weer toegang tot God. En dat maakt dat onze hoop reikt tot bij God. Hij is onze zekerheid. Hij is waar we naar op weg zijn. En Jezus is het anker wat ons met hem verbindt. Maar het is wel belangrijk dat we dat anker vasthouden. Want als jij een anker hebt met je schip en het zit niet vast aan je schip en je gooit het overboord, ben je anker kwijt. Dus je moet wel zorgen dat het anker vast zit. Wij moeten die hoop vasthouden. We moeten vasthouden aan Jezus. En dan mogen we ervan verzekerd zijn dat onze ziel straks bij God zal zijn. Niet ons lichaam. We krijgen een nieuw lichaam. Nog mooier, nog beter dan nu. Maar die ziel, die blijft behouden als wij vasthouden aan Jezus. En ik wil graag een andere geschiedenis met u lezen uit Lucas hoofdstuk 8. Lucas hoofdstuk 8, een heel bekend gedeelte, vanaf vers 22 tot en met vers 25. En het geschiedde op een van die dagen dat Jezus in een schip ging met zijn discipelen en hij zeide tot hen, laten wij oversteken naar de overkant van het meer. En zij staken van wal. En terwijl zij varende waren, viel hij in slaap. En er sloeg een stormvlaag neder op het meer en ze kregen water in en verkeerden in nood. Toen kwamen zij en maakten hem wakker en zeiden, meester, meester, wij vergaan. En Jezus, wakker geworden, bestrafte de wind en de wilde wateren. En zij kwamen tot rust en het werd stil. En hij zeide tot hen, waar was uw geloof? En zij werden bevreesd en zeiden met verbazing tot elkander, wie is toch deze, dat hij ook aan de winden en aan het water bevelen geeft en zij hem gehoorzaam zijn? De discipelen trokken met Jezus op. Ze waren in zijn wil. En toch kwamen ze in moeilijke omstandigheden terecht. In een heftige storm. En het is goed om te beseffen dat op zijn minst 1/3 van de discipelen van Jezus bestond uit ervaren vissers. Mannen die niet zo snel bang zijn als het even tekeer gaat op het water. Maar zelfs zij vreesden ervoor dat ze het niet zouden redden. Dus dat was echt een hele heftige storm. En ook wij kunnen te maken krijgen met stormen in ons leven. Moeilijke omstandigheden. Soms zijn die omstandigheden overkoepelend, overstijgend. Zoals bijvoorbeeld een pandemie, of een economische crisis, of oorlog. Door dat soort gebeurtenissen worden heel veel mensen ineens geraakt. Maar een storm kan ook veel persoonlijker van aard zijn. Iets wat alleen in jouw eigen leven speelt. Ruzie, of ziekte, of eenzaamheid, of vul het allemaal maar in. Zaken die ons leven op zijn grondvesten doen schudden. En juist dan heb je behoefte aan houvast. Juist in die omstandigheden wil je zekerheid hebben dat als jij met je schip in een storm zit, dat je een stevig anker hebt wat je overboord kan gooien, zodat het jou op zijn plaats houdt, jou veilig houdt. En dat je niet losraakt en het spoor bijster raakt. Lijden en moeilijke omstandigheden, die blijven volgelingen van Jezus niet bespaard. Ook als we hem volgen, krijgen we daarmee te maken. Maar het verschil is dat Jezus bij ons is. Hij is dat anker waar we aan vasthouden. Hij is dat anker wat in de storm ons er doorheen kan helpen. En dat we niet wegspoelen, niet wegraken. En het mooie is dat David het hier al over had. In Psalmen 23, vers 4, schrijft hij: zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Nou, het was niet zo dat David blij was om in moeilijke omstandigheden te verkeren. Let maar op zijn woorden. Hij heeft het over een dal van diepe duisternis. Dit gaat over momenten, over periodes die zo zwaar zijn, zo moeilijk, dat je het niet meer ziet zitten. Het is zo donker dat je niet ziet hoe je verder moet, hoe je hier uit moet komen. En dat was dus niet iets waar David naar uitkeek. Maar zijn troost was dat God hem daarin niet in de steek liet. God was bij hem. En in Psalm 23 beschrijft hij God ook als een herder. Een herder die zorgt voor wat hem is toevertrouwd, de schapen, de kudde. En onder andere wat hij doet is die schapen leiden en beschermen. En hij heeft daarvoor twee werktuigen. De stok, om de dieren te beschermen tegen wilde dieren. Hij kan ons beschermen tegen onze vijand. Maar die staf gebruikt hij om ons te leiden, om ons te corrigeren. Als wij in het donker zijn, weten we niet waar we naartoe moeten. Weten we niet hoe we eruit komen. Maar God kan ons uit het duistere dal leiden. Hij weet wat de oplossing is. En als wij die zekerheid hebben dat hij bij ons is, hoeven we het niet op te geven. Mogen we getroost zijn. We staan er niet alleen voor. God kan ons uit iedere situatie krijgen. En dat wil niet zeggen dat niemand zal sterven. Vorige week is een dierbare broeder van ons overleden, Jan Zijlstra. Iemand die getrouw God heeft gediend. Maar toch heeft hij niet eeuwig geleefd. En wij zullen hier ook niet in dit leven eeuwig zijn. Maar dat is ook niet onze belangrijkste verwachting. Onze belangrijkste verwachting is het nieuwe leven dat komen gaat. Zelfs als we hier sterven, weten we dat er iets beters voor ons is. En dat is waar we nou op weg zijn. Dus wat het dal ook is, en zelfs het dal van het leven op zichzelf, God kan ons daaruit leiden. En dit gold niet alleen voor David inderdaad, het geldt ook voor ons. Want Jezus vertelde dat wij als zijn volgelingen te maken zullen krijgen met vervolging. Onder andere in Johannes 16, vers 33. Maar Jezus zei ook in Matthäus 28, vers 20. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Hij laat ons niet in de steek. In moeilijke omstandigheden kan het soms juist makkelijk zijn om op God te vertrouwen. Want in een crisis worden we opeens heel duidelijk met een aantal zaken geconfronteerd. Ten eerste dat we echt een probleem hebben, echt een nood. Er zijn heel wat mensen die hun leven leven waarbij alles eigenlijk wel lekker lijkt te gaan. Ze hebben niet echt problemen, niet al te veel gedoe. Dus waarom zou je God nodig hebben? Waarom heb ik iemand nodig die mij helpt? Maar dat komt omdat hun focus ligt op dit leven. Ze zijn zich niet goed bewust dat er een vervolg is voor ieder mens na dit leven. En waar ze zich al helemaal niet van bewust zijn, is dat ze er zonder Jezus niet goed voor staan. Zonder Jezus ziet onze toekomst voor de eeuwigheid er hopeloos uit. Maar met Jezus hebben we een geweldige toekomst. Maar omdat ze gefocust zijn op dit leven, zijn ze zich niet van bewust hoe hard ze God nodig hebben. En het tweede is, als je in een crisis zit, heb je ook eindelijk door, misschien wel, dat je er zelf niet uitkomt. Dat je eigenlijk geen kant meer op kunt. En dat het enige wat nog mogelijk is, om het maar uit te roepen naar God. Bijna in wanhoop. En een crisis kan soms wel eens het enige zijn wat ons in de juiste houding brengt om Gods hulp te kunnen ontvangen. Want God wil ieder mens heel graag helpen. Maar hij respecteert onze vrije wil. Als wij ons niet bewust zijn dat we hem nodig hebben. Als wij zijn bemoeienis en betrokkenheid in ons leven niet willen. Of als we zoiets hebben van, het is mijn probleem, ik moet het oplossen. Dan kan God ons niet helpen. Want daar zit onze trots of onze onwil of ons ongeloof het in de weg. God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Als wij tot besef komen dat we hem nodig hebben en we roepen tot hem, dan antwoordt hij. Hij is gelukkig niet zoals wij mensen misschien soms denken van, oh, nu het moeilijk begint te worden, nu opeens moet je mij hebben. Nou, vergeet het dan maar. Nee, gelukkig reageert God niet zo. In zijn grote liefde, in zijn grote goedheid en genade reageert hij als wij hem om hulp vragen. Want in Psalmen 50, vers 15 staat, roep mij aan, ter dagen der benauwdheid. Ik zal u redden en u zult mij eren. Moeilijke omstandigheden zijn niet fijn, maar ze kunnen ons helpen om naar God te gaan en dicht bij hem te blijven. Dat we vasthouden aan hem, want hij is onze zekere hoop. Maar wat net zo belangrijk is dat we ook in goede tijden vasthouden aan God. Dat als we niet in een dal zitten, maar dat het bergopwaarts gaat, of dat we ons zelfs op een top bevinden, dat we ons nog steeds afhankelijk weten van God. Dat we niet vergeten wie hij is, wat hij voor ons gedaan heeft en wat hij ons biedt. En Mozes hamerde hier ook op toen hij het volk van God Israël instructies gaf. En dat wil ik graag samen lezen. We vinden dat in Deuteronomium hoofdstuk 8. Deuteronomium hoofdstuk 8. Vers 11 tot en met 18. Neem u ervoor in acht dat gij de Heere uw God niet vergeet door zijn geboden, zijn verordeningen en zijn inzettingen die ik u heden opleg te verwaarlozen, opdat, wanneer gij eet en verzadigd wordt, goede huizen bouwt en die bewoont, uw runderen en kleinvee zich vermenigvuldigen en uw zilver en goud zich vermeerderen, ja, al wat gij hebt zich vermeerdert, uw hart zich niet verheffen en gij de Heere uw God vergeet, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heeft, die u deed gaan door de grote en vreselijke woestijn met vurige slangen en schorpioenen en dorstig land zonder water. Die uit de harde rots voor u water tevoorschijn deed komen. Die u in de woestijn met het manna voedde, dat uw vaderen niet gekend hebben, om u te verootmoedigen, u op de proef te stellen en u ten laatste wel te doen. Zeg dan niet bij uzelf, mijn kracht en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verworven. Maar gij zult aan de Heere uw God denken, want hij is het die u kracht geeft om vermogen te verwerven, ten einde het verbond gestand te doen dat hij uw vader gezworen heeft, zoals dit heden het geval is. Als het goed met ons gaat, als ons leven lekker loopt, we genieten ervan, we hebben zegeningen, ook dan hebben wij God keihard nodig. En is het heel belangrijk dat wij bij de les blijven. Want als allerlei dingen in je leven lekker gaan, je kunt van alles doen, je hebt allerlei mogelijkheden en de problemen die er zijn, zijn niet al te groot, kun je heel makkelijk afgeraakt of afgeleid raken van je doel. Je gaat je bezighouden met zaken die op zich niet verkeerd zijn, maar die te belangrijk worden. Als je in de problemen bent, ga je naar God. Maar als het lekker gaat, dan denk je van, nou, gaat wel oké. En je vergeet bijna weer waar het om gaat. Dat het niet om dit leven vooral draait, maar juist om dat leven dat komen gaat. Dat is het belangrijkste. En we mogen absoluut genieten van God. Hij wil ons zegenen met heel veel goede zaken. Maar we moeten oppassen dat ze niet valstrikken voor ons worden. Want iedereen heeft wel verlangens in zijn leven. Op zijn minst gehad, maar misschien nog steeds wel. Ideeën dat je denkt van, als ik dat had, dan zou het wel goed zijn. Dat zou geweldig zijn. Maar heel veel zaken, of eigenlijk alle zaken, kunnen ons niet bieden wat God ons te bieden heeft. En het extreemste en beste voorbeeld vinden we in de Bijbel zelf. Namelijk bij Salomo. Als je naar Salomo kijkt en je kijkt naar wat wij mensen belangrijk vinden, dan was hij eigenlijk een soort superman. Want hij was op ieder gebied wat je maar kan bedenken voorspoedig en buitengewoon succesvol. Hij was een koning, dus hij had al een grote status. Maar hij was ook ontzettend rijk. Salomo was zo rijk dat in zijn tijd zilver niet van waarde werd geacht. Dat is best veelzeggend. Hij had ontzettend veel bezit. Maar hij was ook iemand die succesvol was. Grote bouwprojecten, de tempel voor God mocht hij bouwen. Een geweldig paleis voor zichzelf. Een bijzondere troon. Zelfs scheepsvaart ging allemaal voorspoedig onder hem. En op het gebied van relaties, iedereen die wil graag wel een knappe man of een knappe vrouw, maar hij kon iedere knappe vrouw die hij wilde, kon hij krijgen. Hij had een record aantal vrouwen, denk ik, in het Guinness Book of World Records. En hij had ook nog eens een grote reputatie. Hij was beroemd. Overal vandaan kwamen ook hooggeplaatste mensen om Salomo te zien. Omdat ze hadden gehoord van zijn grote wijsheid. Salomo was eigenlijk op ieder gebied wat wij interessant vinden succesvol. En ook nog eens in extreme mate. En toch werd hij met zijn vele vrouwen meegevoerd tot afgoderij. Hij begon de goden te dienen, de afgoden die zijn vrouwen dienden. Terwijl hij zo ontzettend voorspoedig was met alles wat je in dit leven eigenlijk kunt verkrijgen, begon hij toch het belangrijkste te verliezen, zijn relatie met God. En dat mag ons niet overkomen. En daarom hebben we God ook nodig. Die relatie met hem moeten we onderhouden. Daar moeten we aan werken. En zijn inzettingen en instellingen veranderen niet. Blijf hem daarom zoeken. Blijf daarom zijn wil doen, want het is niet tevergeefs. In moeilijke tijden is God ons houvast. Maar in goede tijden hebben wij het ook nodig dat we vasthouden aan hem. Want alleen door hem hebben wij die geweldige toekomst binnen ons bereik. En ik wil graag afsluiten met het lezen van Romeinen 8, vers 15 tot en met 17. Ik heb het hier al voor me. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.